We hebben nu aan de telefoon Joost Schriks. Joost is Nederlands regisseur en producent. En in 2003 verschenen van hem een paar documentaires, waaronder één over depressie. Hallo Joost.
Ja.
Hoi.
Hoi.
Ja, je bent producent en je hebt een documentaire gemaakt over depressie. Die heet volgens mij Zwart Gat.
Dat klopt. Die heb ik gemaakt in 2013, hè? Niet in 2003.
Zei ik drie?
Je zei 2003.
Oh, ja. Oké. Nou, sorry. 13. Zat ook op een blaadje. Ja. Oké, heet Zwart Gat. En daarbij heb je vier mensen die lijden aan depressie een tijd lang gevolgd.
Ja.
Hoe heb je dat precies aangepakt?
Nou, het is in verschillende fasen gegaan. Ik wilde eerst een documentaire maken over met een depressieve cameraman. Ik dacht, als iemand kan verbeelden wat de ziekte depressie behelst, is dat een cameraman die zelf depressief is. Daar ben ik een tijd mee bezig geweest, maar op een gegeven moment is die cameraman afgehaakt. Ja, omdat hij depressief was. Toen heb ik gedacht, hoe nu verder? En toen heb ik via de sociale media een soort oproep geplaatst dat ik een documentaire wilde maken over het onderwerp depressie. Daar hebben toen een heleboel mensen op gereageerd. Een stuk of 15 reacties kreeg ik wel. Nou, sommige zag ik meteen al, die zijn niet serieus. En ook mensen die duidelijk bipolair waren, vielen af. Want ik wilde het niet doen over bipolair of manisch depressiviteit, maar over gewone depressiviteit.
Ja.
Toen heb ik met een aantal mensen contact gehad. En op een gegeven moment bleven er vier over. Van ik dacht, nou, die kunnen wel niet het hele palet, maar een gedeelte van het palet van depressie bestrijken. Met hun kan ik wel een soort beeld gaan creëren van de ziekte depressie.
Nou, dat is echt heel mooi, want ik denk dat er voor ons mensen die dat eigenlijk niet hebben, die zijn wel eens misschien gewoon somber een tijdje lang, maar ja, eventjes. Dat het voor ons heel erg moeilijk voor te stellen is, hoe voel dat nou en wat is dat nou en wat heb je dan wel en wat heb je dan niet? Ben jij daar nou een beetje achter gekomen en kunnen mensen dat zien als ze jouw documentaire bekijken?
Iets beter. Ik ben er door het maken van mijn documentaire, heb ik iets meer inzicht gekregen in wat de ziekte inhoudt. En dat zullen mensen die de documentaire bekijken, zullen ook dat inzicht hopelijk krijgen. Maar ik zie ook dat het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het is. Ik zie wel dat het een combinatie van factoren is. Dat het vaak met de jeugd te maken heeft. Dat hoeft niet per se, maar vaak is dat wel zo. Dat daar iets gebeurd is. En ook met een soort aanleg. Maar bijvoorbeeld of het nu nature of nurture is. Of het nou aangeboren is. Of dat mensen het heeft te maken met een soort manier van denken. Dat weet ik. Nou, hoe lang ik er ook mee bezig ben geweest. Dat is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar dat het heftig is. En serieus moet worden genomen. Daar ben ik door mijn documentaire wel van overtuigd geraakt.
Oké. Als je nou nu eventjes een van die vier mensen onder de loep neemt, misschien kan je dan zeggen van dat je een bepaald verhaal extra bijzonder vond of dat iets indruk op jou heeft gemaakt?
Nou, ik begin niet met het verhaal dat het meeste indruk heeft gemaakt. Okay. Ik begin met een verhaal dat indruk op me maakte. Er was een man uit Amsterdam, Toura, die heeft verteld en ook heeft voorgedaan, dat zit ook in de documentaire, hoe hij niet door medicatie, want daar wilde hij helemaal niets van weten, en ook niet door een psychiater, daar wilde hij ook niets van weten, maar door middel van meditatie, met een T, de depressie een plek heeft gegeven. Hij heeft de depressie als een soort duivel weggezet, en er is mee in gesprek gegaan, dat heeft hij steeds van zich afgezet, en op een gegeven moment zegt hij, en ik geloof hem ook wel, is hij op die manier van zijn depressie afgeraakt.
Weet je,
en voelt zich nu gelukkig, zegt hij.
Ja, dus een hele alternatieve oplossing. Niet de gangbare weg, niet via medicatie, niet via gesprekken.
Ja, sorry, moet ik mijn telefoon even uitzetten, denk ik.
Ja, doe maar. Ik hoor een mooi melodietje.
Ja.
Klinkt vrolijk.
Oké.
Dus die Tura, die heeft een hele andere weg gevolgd en die heeft bij hem gewerkt, zegt hij. Dat heb je ook kunnen zien, dat hij op een andere manier is gaan leven op een gegeven moment?
Ja.
Wow.
Hij is nu zelf hij is nu bezig met pijn verminderen. Zo heet zijn bedrijf, geloof ik ook, iets van pijn verminderen. En hij helpt andere mensen ook om lichamelijk of geestelijke pijn te verminderen.
Hmm.
Zijn eigen ervaringen gebruikt hij daarvoor.
Want hoe gaat het nu met elk van die vier mensen?
Ja. Nou, laat ik meteen het heftigste verhaal van de productieperiode vertellen. Eén, ik ben ook op een gegeven moment benaderd door een dame uit Tilburg, Manon. En die liet mij toen weten dat ze zwaar leed aan depressie. Dat ze met bezig was daar een oplossing voor te zoeken. En dat ze, er zat ook twee jonge kinderen. Mocht ze ooit besluiten uit het leven te stappen, dat ze dan in ieder geval een document kon nalaten voor de kinderen, waaruit duidelijk werd dat ze er alles aan gedaan had om haar depressie een plek te geven, om er iets aan te doen. Zo benaderen ze mij.
Mm-hmm.
Dat vond ik al toen heftig. Maar daar ben ik ook bij de langs geweest. En gek genoeg heb ik dat onderschat. Ik had zoiets van, nou, ja, ze maakt wel een depressieve indruk. Maar ik denk, ja, met twee jonge kinderen, dat zal wel meevallen, dacht ik. Ik kon niet geloven dat je daarvoor, dat je dan een einde aan je leven zou maken. Dus ik heb het toen ook geïnterviewd. Een dagdeel. Hm. En daarna gewoon ook afspraken met haar gemaakt. Hoe we de beelden zouden halen. Die hoorden bij het interview. Ik zou een dag gaan volgen als ze met de kinderen iets ging doen. Daar was ook heel enthousiast over. Maar dat bleef steeds. Op het laatste moment zei ze dat steeds af. Dus weet ik ook op een gegeven moment heb ik zelf een soort bijna een aanvaring met haar gehad. Gezegd van ja, zo kunnen we niet. Zo kan ik niet werken. Want ik reserveer een cameraploeg om naar je toe te gaan. Maar als je dan afzegt. Maar goed, op een gegeven moment werd het stil. Toen heb ik geprobeerd haar gewoon nog een paar keer te bereiken. En op een gegeven moment dacht ik, ja, kennelijk dus niet. Toen had ik op een gegeven moment de helderheid vergeten. En denk ik, bel haar psychiater op. Want ik had van haar ook een naam gekregen van haar psychiater. Daar had ik nooit eerder contact mee gehad. Maar ik dacht, dan ga ik het toch maar via die weg proberen. En het was zeggen, dat was in november. En die zei toen van, hè, weet u dat niet? Ze is overleden.
Jemig.
Ja, en ik denk dat de psychiater dat niet mocht uitspreken. Maar ook uit de advertentie die toegevonden heb op het internet. Ze heeft haar leven beëindigd. Ja. Ze heeft haar leven gewoon beëindigd.
Ja, zelf, ja.
Ja. En toen zou je kunnen zeggen, nou, want ik had natuurlijk maar één dag opnamemateriaal met haar. Één dag interview. Maar ik denk, ik ga toch haar juist nu dat materiaal in de documentaire meenemen. Ja. Omdat het eigenlijk, voor mijn gevoel, haar laatste wens was.
Ja, inderdaad. Dat zei ze van tevoren. Ik zei een van de vier.
Dat zei ze een van de vier, ja. Ah, ja, ja. Zij zei ja. Een van de vier. Jeetje. Nou, ik zal die andere vier ook zo vertellen, maar we hebben het heel geworsteld van hoe gaan we er nu mee om. Hè? Want in het begin heb ik heb een documentaire gemaakt waarbij op het einde kreeg, bij de aftiteling van In Memoriam Manon, zodat mensen op het einde een soort schok kregen van, hè, heeft zij echt zelfmoord gepleegd? Maar er kwamen heel veel reacties van mensen waren van, ja, maar dan wil je eigenlijk die documentaire nog een keer zien, want dan moet je er ineens met heel andere ogen naar kijken. Ja. Dus in het begin van de documentaire vertellen we gewoon van, ja, Manon heeft haar leven beëindigd. Dus dan zit je meteen met een bepaalde manier naar die documentaire te kijken.
Ja, precies.
En besef je meteen ook hoe ernstig die aandoening is. En ik denk dat het, mocht haar dood nog enig nut hebben, want ik vind het afschuwelijk natuurlijk ook met jonge kinderen.
Nou.
Dan is dat. Nou, dan heeft het nog enig nut gehad.
Inderdaad, heel mooi voor die kinderen. En Joost blijft heel even hangen. Ja. We gaan luisteren naar Roger Daltrey en Without Your Love. En we zijn zo bij jou terug om even wat meer nog te horen over Zwart Gat.
Oké. Okay.
Ja? Ja, toch een beetje een feel-good nummer. Roger Daltrey en Without Your Love. Kende jij die, Joost?
Ja, die ken ik. Zeker. Ja.
Dat is mooi, hè?
Ja, dat is mooi. Ja, wel mooi.
Past wel een beetje bij wat jij vertelde over Manon, die dan toch op een gegeven moment het niet meer aankon. En als boodschap voor haar kinderen een stukje meewerkte aan jouw documentaire. Zij is een van de vier die in Zwart Gat zit, een documentaire van Joost Schriks. En Joost, ik ben ook heel benieuwd als mensen die je willen zien. Is dat nou ergens makkelijk te krijgen of te downloaden of te bekijken?
Nou, voorlopig is hij nog niet downloadbaar, want hij is uit op DVD. En het kan besteld worden. Ik wil een reclame voor mijn 7 euro. Dat is eigenlijk een hele lage prijs.
Ja.
Ik denk, ik moet er iets aan overhouden. Maar ik wil ook zoveel mogelijk mensen hem zien.
Okay.
En hij wordt nu in Noord-Holland gedaan. Wordt RTV Noord-Holland en AT5 in Amsterdam zendt hem uit. Binnenkort, 1 en 2 maart, wordt hij uitgezonden door RTV Noord-Holland. Hij ligt nog bij een aantal andere regionale televisiestations. Hij ligt bij een aantal festivals. In Sheffield gaat hij waarschijnlijk draaien. En misschien ook in Zwitserland. Moet ik even kijken hoe dat heet. Dat staat hier als een bord. Vision Real. Daar gaat hij ook waarschijnlijk draaien. Ja.
Oké. Okay.
En als ik wel later geef ik hem misschien wel prijs aan het internet. Moet ik nog even kijken. Hij hangt natuurlijk ook een beetje af. Ik wil ook die de kinderen van Manon. Moet ik ook rekening mee houden, vind ik.
Ja, precies.
Ja, dus dat ga ik voorzichtig mee om.
Ja, en misschien even kort dan de andere drie. Wat is daar bijzonder aan hun verhaal?
Nou, Toeren vertelde ik al. Hè. Die is door meditatie. Oh, ja. Heeft hij de depressie een plek weten te geven en is zo, zegt hij zelf, en dat geloof ik ook wel zeker, is hij nu depressievrij. Mm-hmm. We hebben nog Nicole. Nicole is eigenlijk constant zou je kunnen zeggen. Die slikt medicatie, met de C, dus medicatie. En die weet daardoor haar depressie acceptabel te houden. Dus die is altijd, zegt ze, altijd depressief. Het is altijd grijs, maar niet meer zwart, zoals het vroeger was. Dus zo leeft zij met haar man. Hm. En ze werkt niet meer, maar ze weet wel door de medicatie het acceptabel te houden.
Hm. Oké. Okay.
En René, de vierde persoon, die heeft dan op een gegeven moment een kind gekregen, een dochter. En hoewel het eerst helemaal niet van plan was en daar ook juist weer depressief van werd, op een gegeven moment is hij toch, is hij in de vaderrol geschoten. En dat heeft hem. Maar toen was hij nog steeds wel depressief. Maar die heeft op een gegeven moment een hersenbloeding gekregen. En toen was hij bijna dood ook. En toen juist realiseerde hij van, zo vertelt hij het ook, van dan zag je een soort licht van, nee, ik wil leven. Ik wil voor mijn kind zorgen. Ik wil niet dood. En door dat besef dat hij gewoon wilde leven, is zijn depressie nu redelijk onder controle, zoals hij zelf zegt. Hij slikt ook nog steeds medicatie. Hij is nog bang voor een terugval, maar hij heeft het redelijk onder controle door het besef dat hij wil leven en niet dood.
Dat is wel, want de kracht van denken is natuurlijk heel erg sterk. Het is niet waarschijnlijk alles bewegend wat betreft je gevoel, maar het doet veel.
Het doet veel, ja. Ja, ja, dat vind ik ook het wonderbaarlijke aan de ziekte. Want soms tijdens het interview denk je ook van, ja, maar als je op een andere manier zou denken, zou je dan misschien van je depressie af kunnen komen. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk.
Dus niet alleen denken, volgens mij is ook al doen. Want je moet eigenlijk doen alsof je volgens mij toch levenslust hebt. Maar dat heb je helemaal niet. En hopelijk, als je dan toch dingen doet, gaat het een heel klein beetje de goede kant op. Denk ik. Maar klopt dat? Heb je dat ook gemerkt?
Ik vind het een hele moeilijke vraag. Ik herken het. Ieder mens herkent dat. Als je somber bent, in een sombere bui bent, dan helpt het om tegen dat gevoel in toch maar de afwas te gaan doen. Of iets onnozels. Ja. En vaak is dat dan genoeg om je dan over een dood punt heen te trekken. Maar ik heb toch het idee, als je echt depressief bent, dat het niet zo makkelijk werkt.
Dat is waar. Ja. Volgens mij is dat ook zo. Ja.
Ja.
Heb je nog ook iets voor je eigen leven misschien eruit gepikt door deze mensen zo intensief te volgen? Hoe jij naar het leven kijkt?
Dus kijk hoor, het was wel... Ik besef in ieder geval wel heel goed dat ik beter af ben dan mijn vier hoofdpersonen. Als ik somber ben of dat ik het over iets anders heb dan over depressief. Dat besef ik me wel terdege, ja. Ja. Hm. En dat ik weinig te klagen heb, dat wel. Ja, dat besef ik, weet me dat die documentaire wel geleerd, ja.
Ja, dat is wel een heel groot goed natuurlijk, hè?
Wat is een heel groot goed?
Nou, dat je dat beseft, dat je eigenlijk niet zo laag hebt. En ja, want iedereen kan natuurlijk altijd wel ergens over mopperen. Maar als je ziet van ja, er zijn mensen die hebben het echt heel erg slecht qua hoe ze over dingen denken en hoe ze zich voelen doorlopend de hele dag door. Dan valt dat in mijn leven heel erg mee. En dat kan jou weer een beetje misschien opheppen in het algemeen.
Ja.
Oké. Okay. Nou, interessant. Even googlen, dus op Zwart Gat. Hij komt op RTV Noord-Holland, begrijp ik.
Ja.
En hij is ook eventueel te bestellen via Google.
Ja, Zwart Gat. De website is zwartgatdefilm.nl.
Oké.
Okay. Want als je googelt op Zwart Gat, dan vind je
hele andere dingen. Precies. Oké. Okay. Joost Schriks, dankjewel voor je bijdrage en alle informatie.
Geen dank. Graag gedaan. Okay. Leuk.
Ja. Tot ziens. Hè?
Fijn dat je het met je luisteraars kon delen.
Nou, dankjewel. Ook. Graag gedaan.